Goedenavond, dames en heren. We zijn hier bijeen vanwege de presentatie van een bijzonder boek. Want zo kunnen we moderne Turkse verhalen toch wel noemen. Het is, voor zover ik weet, de eerste bundeling in het Nederlands van zoveel pagina's verhalen. Van in totaal, als ik goed geteld heb, 59 schrijvers. Dit boek is er dankzij de twee vrouwen die nu naast mij zitten. Direct naast mij Margreet Doorlijn. En dit is Hanneke van der Heijden. En voordat wij ons diep in dit boek gaan storten en natuurlijk in de Turkse korte verhalen, wil ik eerst iets meer weten over jullie. Hanneke, hoe word je Turkse vertaalster? Hoe loopt het leven zo?
Ja, voornamelijk via toeval, in mijn geval in ieder geval. Dat wil zeggen, vertalen, dat wilde ik al heel lang heel erg graag, eigenlijk sinds de middelbare school. Maar ik had nooit gedacht dat je daar ook serieus werk in zou kunnen vinden. Maar het Turks is eigenlijk een toevallige zaak, omdat ik eerst taalwetenschap studeerde. Mm-hmm. En we konden daar Turks als bijvak kiezen, maar het had ook Arabisch of Chinees kunnen zijn. En de reden waarom ik doorging met Turks was vooral dat de taalstructuur heel anders was dan ik me ooit had voor kunnen stellen bij een taal. En ik had nooit kunnen denken dat een taal zo raar in elkaar zou kunnen zitten als bij Turks het geval bleek te zijn.
Wat was je leukste of raarste ontdekking in het Turks?
Het eerste, het begint eigenlijk al meteen heel erg raar, omdat hele grammatica gezien vanuit Indo-Europese talen eigenlijk precies andersom werkt. En dus alles wat in de Nederlandse zin vooraan staat, staat in de Turkse zin vaak achteraan. En dingen die in een Nederlandse zin voor een zelfstandig naamwoord staan, staan er in het Turks vaak achter. Dus je moet precies andersom denken eigenlijk.
En die eerste kennismaking heeft geresulteerd in tal van vertalingen, inmiddels onder andere van het werk van Orhan Pamuk. Ook vaak samen met Margreet en in dit boek. Margreet, kun jij iets vertellen over je band met de Turkse taal, of hoe het allemaal zo gekomen is?
Hoe het allemaal zo gekomen is, bij mij is de band met het Turks, of in eerste instantie ook met Turkije, gekomen na een vakantie in 1979 of zo. En ik was enorm geboeid door hoeveel heftiger het land was dan dat ik gewend was. Het kabbelende Nederland, het relatief kabbelende Nederland. En ik was heel erg gefascineerd door de passie waarmee mensen zich voor doelstelling moet zeggen. Het was ook een politiek heel woelige periode dat ik daar was. En ik ben toen Turks gaan leren. Ik deed een heel ander vak. Het had niets met taal te maken eigenlijk. Ik zat op de kunstacademie. Ik ben toen Turks gaan leren en ik kwam terecht bij de afdeling Turks in Utrecht. En daar was een buitengewoon inspirerende professor Hofman, die inmiddels helaas overleden is. En die man wist zo prachtig te vertellen. En ik ben daar gewoon eigenlijk van lieverlee dat als hoofdvak gaan doen. Met ook in mijn achterhoofd van het is ook wel interessant, want er wonen in Nederland toch eigenlijk ook best wel veel Turken.
Ja.
En zo is het eigenlijk bij mij een beetje gekomen.
Ja.
Ja.
Nou, die politiek woelige periode waarin jij kennis maakte met Turkije, die komt ook in verschillende verhalen in jullie bundel terug, dus daar zullen we het straks nog over hebben. Wat ik me nog afvroeg, als je vertaalster bent uit het Turks in Nederland, heb je dan ook een soort culturele missie? Voelen jullie je ook wel eens zendeling of ambassadeur van de Turkse literatuur of de Turkse cultuur in Nederland?
Zeker. Ja. Zeker. Wij hebben toch eigenlijk op dit moment wel als missie om de mensen te laten weten dat er heel veel goede Turkse schrijvers zijn die prachtig kunnen schrijven. Turkse literatuur heeft, laten we zeggen, tot voor het tijdperk Orhan Pamuk nogal in Nederland in de reuk gestaan van ach ja, dat is leuk om af en toe iets Turks te lezen, want dan weet je hoe de gastarbeiders hier leven, zoiets. Het had een soort sociale, antropologische functie. En ik denk, onze missie is toch ook wel een beetje van, nou ja, dat is misschien inderdaad interessant en ook belangrijk, daar niet van. Maar er wordt gewoon ook heel mooie literatuur geschreven, dus laten we daar ook kennis van nemen.
Ja. Hanneke, jij bent ook een zendeling, een beetje. Ja, of heel erg?
Het inderdaad. Nou ja, verschillende mooie boeken betreft inderdaad. Ja. Kijk, ja, wij kennen nou toevallig Turks. En dus daarom lezen we natuurlijk ook vooral veel Turkse literatuur. En voor zover het mooie boeken betreft willen we natuurlijk ook heel graag dat die hier worden uitgegeven. En dat ja, de mensen die wij zelf kennen, maar ook andere mensen die in Nederland wonen en geen Turks kennen, dat die wel de mogelijkheid hebben om die boeken ook te lezen.
Ja. Nou is zendelingenwerk in Nederland denk ik nog steeds heel hard nodig. Nou ja, jullie hebben hiermee dus een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontsluiting van de Turkse literatuur in Nederland. Maar nog steeds is het zo dat er hier één Turkse schrijver bekend is en dat is Orhan Pamuk. Waarom is dat, denken jullie?
Ja, ik denk voor een deel, voor een deel natuurlijk omdat hij echt jullie, mooie boeken schrijft.
Ja, jullie hebben hem al zijn werk, denk ik, of niet?
Bijna al zijn werk. Twee boeken na al zijn werk.
Ook vertaald, ja. Dus jullie zijn ook een paar Pamuk-kenners.
Ja, op drie boeken, want het andere boek dat wordt op dit moment vertaald, zijn eerste boek.
Nou ja, kijk, voor een deel is het zo dat hij inderdaad echt heel erg mooie boeken schrijft. En ja, ik denk dat ook een reden is waarom hij heel erg aanslaat, ook buiten Turkije. En ook omdat hij als een van de eerste Turkse schrijvers, denk ik, begon te schrijven in een literaire stroming die hier ook, dus in West-Europa en in Amerika goed ligt. En Orhan Pamuk schrijft heel erg postmoderne boeken. En veel Turkse schrijvers die voor hem productief waren, die hadden hele andere stromingen waar ze bij hoorden. Er waren bijvoorbeeld heel veel schrijvers in de jaren 60 en 70... die meer verhalen of romans met een soort sociaal-realistische inslag schreven.
Ja.
En het is ook zo dat net de tijd waarin Pamuk bekend werd in Turkije en daarbuiten, is ook de tijd dat in Nederland de aandacht voor juist meer de literaire kant van de Turks, van de Turkse cultuur meer aandacht begon te krijgen. Dus toen werden Turken niet alleen maar gezien als mensen die hier als gastarbeider komen werken, maar ook mensen die een eigen cultuur hebben met ook een eigen literatuur.
Ja. Ja.
Toerisme was natuurlijk ook kwam op gang en kwam natuurlijk ook met andere aspecten van Turkije in contact. Ja. Niet alleen met de mensen die hier kwamen. En de thematiek van Pamuk spreekt denk ik ook nog wel aan, Oost en West en dat soort dingen.
Ja.
Nu het laatste boek is natuurlijk Istanbul. Moeten we nog afwachten hoe dat precies zich gaat lopen. Maar Sneeuw, het boek Sneeuw, waarvan wij ons al vertalend afvroegen van kan dit mensen aanspreken die eigenlijk misschien niet veel van Turkije weten? Blijkt toch heel erg aan te spreken, ook hier door de manier waarop hij verschillende standpunten belicht en zelf geen standpunt inneemt, maar de plausibiliteit van elk standpunt, een van zijn sterke kanten vind ik trouwens, laat zien. En zo kennelijk spreekt dat heel erg aan.
Ja.
Het is natuurlijk ook iets wat zich versterkt, want inderdaad is de problematiek van Oost en West wel iets wat heel erg belangrijk is in het werk van Orhan Pamuk.
Ja.
Maar vervolgens is het dan ook zo dat iedere recensie of ieder portret wat er van hem geschetst wordt in kranten, begint met een openingszin over Oost en West. En
over
dat hij
woont.
Ja, inderdaad.
Nou, we gaan het voorlopig weer even niet meer over Orhan Pamuk hebben, maar over 59 andere schrijvers die jullie in dit
wel
boek...
Wel een verhaal, de man die dacht dat hij Orhan Pamuk
was. Ja, nou dan kunnen we het misschien aan het eind, als we tijd hebben, kunnen we daar aan het eind nog even over hebben. Ik ben heel nieuwsgierig naar de making-of van dit boek. Want ik zei al eerder, 59 schrijvers, 59 verhalen staan er in dit boek. Ik stel me zo voor dat er vele honderden schrijvers zijn in Turkije. Die vele duizenden verhalen hebben geschreven. Hoe begin je daaraan? Hoe weet je uiteindelijk deze 59 verhalen daaruit op te diepen? Vertel eens hoe dit boek tot stand is gekomen.
Laten we beginnen met Atlas. Ja, dat het erg leuk vinden dat Atlas het aangedurfd heeft om zo'n heel dik boek uit te geven. Ze hebben dat ook heel zorgvuldig gedaan.
En ook nog in het genre wat lang niet iedere uitgever aandurft. Want korte verhalen zijn populair in Turkije, maar in Nederland lang niet altijd.
En in Amerika en in Engeland, maar in Nederland niet.
In Nederland niet zo, hè?
Nee, helemaal niet.
Dus dat moeten we veranderen. En toen was het zo, wij waren met de uitgever van Atlas in gesprek over, ja, we willen wel wat met Turkse literatuur, wat zullen we doen? We zijn naar een boekenmarkt geweest in Turkije, elk jaar in Istanbul is een hele grote boekenbeurs van alle Turkse uitgevers. En toen kwamen we terug met wat romans die we eventueel zouden kunnen. En toen zeiden we van, ja, god, eigenlijk zijn er veel meer verhalenschrijvers. We kwamen gewoon achter van, jeetje, er zijn veel meer mensen die, of echt ook alleen maar korte verhalenauteurs, ja, die geen roman schrijven. Het is kennelijk een
zoals wij in Nederland bijvoorbeeld Maarten Biesheuvel kennen. Of F.B. Hots, die alleen maar verhalen hebben geschreven.
Ja, 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 precies. Ja. En toen zei de uitgever, Engel Brugman, zei, nou, doe dan een verhalenbundel.
Dus ja, dat. En een andere reden daarvoor was, kijk, er is sowieso niet zo heel veel uitgegeven nog in het Nederlands. Wat vertaald is uit het Turks. En de boeken die tot nu toe gekozen zijn, die zijn lang niet altijd op literaire gronden gekozen. Heel vaak, waar we het net over hadden, meer uit een soort antropologische nieuwsgierigheid. En ook heel vaak zijn het dan de modernere schrijvers. Dus mensen die bijvoorbeeld vanaf de jaren 70 iets geschreven hebben. Maar boeken uit 1930 of 1920, die vind je eigenlijk helemaal niet in het Nederlands. Dus, en het idee was ook een beetje met deze verhalenbundel, om een soort overzicht te geven van, ja, welke literaire stromingen heb je nou in de Turkse literatuur zo achtereenvolgens gehad. Ja. En hoe hebben Turkse auteurs dat uitgewerkt? Hè? Wat zijn belangrijke Turkse auteurs? Ook de oude, hè? Dus ook de mensen die in 1880 geboren zijn. Mm-hmm. En ja, wat voor thema's snijden ze aan? Hoe werken ze die thema's uit? Wat voor vorm kiezen ze voor hun verhalen? Ja. Zo'n overzicht was er eigenlijk.
Het boek is meteen ook een soort spoedcursus in de Turkse literatuur.
Dat hebben we
wat
wel
dat betreft.
Beoogd, ja. Ja, dat hebben we wel beoogd een beetje.
Ja. Ja. Ik vind het heel leuk dat jullie sowieso nog los van het feit dat het Turkse verhalen zijn, maar ook een lans breken voor het korte verhaal, hè, het specifieke genre. En dan heeft toevallig ook Joost Zwagerman dat gedaan in de Nederlandse taal. Kent u misschien zo'n hele dikke pil sinds kort uit met hele mooie, ik geloof 250 verhalen van Nederlandse auteurs. En Joost Zwagerman die schreef in zijn inleiding, ik heb verhalen uitgekozen als ze me echt bij de lurven grepen. Dan weet ik nog steeds precies waar die zitten, maar we weten
hier,
allemaal.
Volgens mij.
Daar?
Ja, dat zijn je lurven toch?
Ja.
Hoewel,
maar we weten allemaal wel ongeveer wat hij daarmee bedoelt. Ja. Namelijk dat hij verhalen heeft uitgekozen die hem persoonlijk erg hebben getroffen of hebben geraakt. En natuurlijk heeft hij, neem ik aan, er ook voor gezorgd dat er een soort van historisch overzicht in had. Ook hij heeft ervoor gezorgd dat zowel Couperus als Ronald Giphart in de bundel staan. Maar wat zijn jullie criteria geweest?
Nou ja, maar eigenlijk kun je die twee dingen heel goed combineren. Want tenminste, zo hebben wij het denk ik ook gedaan. In de keuze van de auteurs hebben we wel geprobeerd een representatief overzicht te geven. Hè, van welke auteurs zijn belangrijk in de Turkse literatuurgeschiedenis. Mm-hmm. Daar hebben we, daar hadden we zelf natuurlijk ideeën over. Maar we hebben ook aan andere mensen gevraagd. En we hebben gekeken wat er in Turkse literatuurgeschiedenis en bloemlezingen staat. Dus wat dat betreft hebben we wel geprobeerd een representatief overzicht te geven.
Ja.
Maar als je moet kijken, ja, welk verhaal dan moet kiezen per schrijver, want meestal zijn het zoveel verhalen en ook vaak hele verschillende. Ja, dan hebben wij ook gekeken naar
het meest in de lurven grijpende verhaal toch wel. Ja. En dan hadden we vaak wel meerdere per auteur, hoor. Waarvan we dachten, oh, die is ook wel leuk. Of die is ook wel
Hoe lang hebben jullie gewerkt aan dit boek? En hoe lang hebben jullie eraan gewerkt en hoeveel verhalen hebben jullie gelezen?
Oh, ik heb het vanmiddag nog even zitten uitrekenen, want ik dacht dat het misschien vraagt. Is dat wel. En volgens mij hebben we gemiddeld per auteur een verhaal of 10 gelezen, denk ik. En dan hebben we natuurlijk ook auteurs gelezen die niet in de bundel staan. Dus ik schat tegen de 1000 verhalen of zo, zou het?
Ja.
800. Ja.
En dan kan ik me ook voorstellen dat je als samensteller en vertaler een ontdekking doet waar je helemaal blij van wordt. Waarvan je denkt, goh, ik kende deze auteur misschien niet eens. Of ik kende wel de auteur, maar niet dat verhaal. En wat is dit een juweel? Ja. Hebben jullie zo'n moment gekend?
Diverse, ja, zeker. Ja.
Kunnen jullie er een van noemen of beschrijven kort?
Of noemen als voorbeeld? Ja, daar was ik wel weg van zelf. Hassan Ali Toptas.
En dan heeft iedereen gaat het boek straks in de pauze kopen, dus de mensen kennen het nog niet. Moet je iets meer over vertellen?
Schrijft heel hermetisch wel. Je moet wel, waar gaat het over? Je moet het heel zorgvuldig lezen. En dan heeft hij hele mooie beelden die, daar had ik nog niet op gegeven. Het is lastig om te omschrijven. Je moet het eigenlijk gewoon lezen. Maar hij schrijft heel compact en heel rijk. Je moet het heel zorgvuldig lezen. Het is wel mooi. En het is wel fijn dat het een kort verhaal is. Want als het een roman zou zijn, zou het misschien te intensief zijn. Hij heeft ook romans geschreven overigens. Dus die zijn dan iets losser.
Is het een nog levende auteur? Of?
Ja, hij is een moderne auteur.
Okay. Ja. Hoe heet zijn verhaal in de bundel?
Balkon. Het Balkon.
Het Balkon, okay. Ja. Nou, onthoudt u het Balkon?
Hassan Ali Toptas.
Ja. Straks het eerst lezen, het Balkon.
Nou ja, nee, want er staan al meer verhalen, maar bijvoorbeeld Oğuz Atay, maar dat wisten we al, dat er een hele mooie verhalen schrijver was, of ook een romancier, maar vooral een romancier.
Maar er zijn ook heel veel auteurs, daar heb je dan al zo vaak van gehoord, omdat die namen heel vaak vallen, maar soms ook helemaal niks van gelezen en soms ben je juist heel erg bevreesd om eraan te beginnen, omdat er al...
Je denkt van, jakkers. Ja.
Terwijl dan toch, als je wel moet, omdat zo iemand wel in de bundel moet natuurlijk. Er zijn vaak hele mooie verhalen. Zo, heb ik wel heel regelmatig verhalen gevonden.
Hebben jullie wel eens ruzie gehad? Dat jij zei, die moet er beslist in en jij waardeloos eruit?
Dat denken mensen altijd als je samenwerkt.
Dat valt erg mee. Ja. We waren het toch wel goed eens over het algemeen. Het is trouwens overigens ook een voorwaarde om, denk ik, met dit soort werk, samenstellen, maar ook het vertalen, om te kunnen samenwerken, dat je wel een beetje op één lijn zit. Want anders wordt het, denk ik, heel lastig. Nou, met samenstellen is nog één ding, maar met vertalen vooral. Hè, dat je wel een beetje dezelfde opvattingen hebt over hoe het... dat is wel, denk ik, belangrijk om het samen te kunnen doen.
Ja.
En als dat lukt, is dat wel erg leuk, moet ik zeggen.
Ja, nou, dan mijn laatste vraag voorlopig over de making-of. Vertalen is een heel bijzonder, tijdsintensief en specialistisch werk. Kunnen jullie een vertaalprobleem voor ons ontvouwen? Dat je iets waaruit blijkt hoe lastig dat werk eigenlijk is. Het vertalen van iets wat in de Turkse cultuur heel specifiek is, maar wat je weer niet in het Nederlands kunt omzetten.
Ja,
of
namen? Ik zou, Of je wou
iets anders zeggen.
Wat cultuurspecifiek is denk ik dat Turkse namen vaak een hele heldere, doorzichtige betekenis hebben. Dit in tegenstelling tot een naam als, Iris is toevallig vrij helder. Tenminste, ik neem aan dat het gewoon ook de bloem betekent.
Ja.
Maar een naam als Hanneke bijvoorbeeld, dat betekent wel iets, maar wij weten niet wat. Maar in Turks zijn namen vaak heel betekenisvol. En ja, dat wordt dan ook vaak ingezet in een verhaal van, die naam betekent dat. En dat heeft dan die betekenis.
Speaking names noemen we dat in goed Nederlands.
In goed Nederlands noemen we dat speaking names. En... terwijl andere namen gewoon geen bepaalde functie hebben, maar die mensen heten dan gewoon zo. En dan zit je wel eens van, moeten we dit nou wel vertalen of niet? En waarom dan die ene wel en dan die andere niet? Maar een naam als Mohammed of zo is ook weer net als het naam als Hanneke niet zo heel goed te vertalen in een andere taal. Dat is bijvoorbeeld iets. Maar
namen.
Dat is inderdaad een vrij universeel vertalersprobleem, denk ik. Ja.
En heb jij ook zo'n voorbeeld?
Meestal is toch, vind ik zelf eigenlijk het lastigste van vertalen, niet zozeer dat soort lexicale dingen als, daar zit je vaak ook heel erg je hoofd over te breken, van namen of voorwerpen of weet ik wat, gerechten of dat soort dingen, of allerlei wensen die in Turks ook heel veelvuldig gebruikt worden.
Ja.
Maar wat vaak ook wel heel erg lastig is dat je... bijvoorbeeld alle zinnen wel netjes vertaald hebt in het Nederlands en dan toch de stijl een andere indruk wekt als het origineel. En dat zijn nog veel lastigere dingen vaak om op te lossen.
Ja.
Je kunt dan wel alle woorden op zich min of meer hebben omgezet en de grammatica ook, maar dat toch de stijl bijvoorbeeld een hele andere indruk wekt. Dat is soms wel heel lastig.
Ja. Dat in het Turks heel fris klinkt en dat je in het Nederlands denkt, dat is een stroperig gezin of vlak.
Dat is zo.
Ja. Nou, dat lijkt me inderdaad ongelooflijk moeilijk. Maar goed, jullie hebben al dat soort problemen al werkende opgelost. Jullie hebben ook een mooi nawoord geschreven bij moderne Turkse verhalen. En dat nawoord heet De Turkse schrijver en zijn taak. En daarin zoomen jullie in op een toch wel specifiek kenmerk van de Turkse literatuur in de voorbije eeuw. Zeg ik maar even heel breed. En dat is dat veel Turkse literatuur een politieke boodschap had of ging over actuele politieke maatschappelijke thema's. Kortom, Turkse literatuur was bijna altijd geëngageerde literatuur, zoals wij dat noemen. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Waarom is die verwevenheid zo sterk in Turkije van literatuur, kunst en maatschappij?
Waarom?
Ja.
En hoe ver is het uniek? Iemand zei ook van die iemand die ook meegeholpen heeft het voorwoord te corrigeren op die zei, dit is een Slavist, die zei van nou, het lijkt wel of ik het de Russische literatuur hier heb. En de waarom-vraag.
Ja, misschien toch ook omdat literatuur in eerste instantie heel erg verweven is met de stadscultuur en intellectuelen heel nauw betrokken zijn geweest bij allerlei politieke hervormingen. Toch al een hele tijd. En ik denk ik denk dat literatuur en politiek al heel lang verweven is in Turkije of in het Osmaanse Rijk wat eraan aan vooraf ging.
Ja. Nou, moet ik misschien om het even scherper te stellen, moeten we misschien even de tegenstelling duidelijk maken hier. Nederland is mijn, of misschien voor een deel van u ook, uw zeer beperkte referentiepunt. En in Nederland zeggen wij sinds de 80ers, dus sinds 1880, Willem Kloos, die weer 50 jaar achter de Engelse romantici aankachelde, maar goed. Laar pour laar, kunst voor de kunst. Mm-hmm. De enige taak van de schrijver is om een kunstwerk te maken. En de hele wereld buiten het boek doet er niets toe. Een goede schrijver maakt een goed boek. En of die, dat boek nou gaat over zijn kat of over zijn eigen kleine wereldje of over het onrecht in de achterbuurt. Dat maakt niet uit. Sterker nog, dat laatste is zelfs een beetje verdacht.
Ja.
Huh?
Ja, ja.
Dus vanuit die, vanuit dat referentiekader, laar pour laar als westers of Nederlands dogma in de literatuur, is het voor ons op zijn minst opvallend dat in Turkije literatuur en politiek of maatschappelijk engagement zo met elkaar verweven zijn. En misschien willen jullie reageren op die tegenstelling, die ook wel. We hebben net besproken, er is één recensent geweest van Trouw die dat ook als een soort verwijt heeft geformuleerd. Die zei, de Turkse literatuur is de dienstmeid van de politiek of iets dergelijks. Hè?
Ja.
Ja. Nou, misschien willen jullie daarop reageren, op deze stelling.
Ja, wij waren enigszins van, nou ja, het is wel grappig, ja, dat is de opvatting die wij hier hebben, laar pour laar. En in die recensie waar je het net over had, werd dat gesteld als de enige mogelijke manier waarop je over literatuur kan denken, de enige mogelijke opvatting. Anders is het geen literatuur. Zo werd het wel, het werd vrij scherp gesteld ook wel in die recensie.
Ja.
En dan komt meteen de gedachte op, daar word je dan toch meteen wat dwars van, waarom eigenlijk? Waarom zou het niet mogelijk zijn dat er een andere opvatting of functie van literatuur mogelijk is en dat het evengoed toch de moeite waard is om dat werk te lezen. Het, waarom moet het boek alleen intrinsiek in zichzelf, waarom mag het niet relaties hebben met de buitenwereld? Waarom mag dat niet? Het,
misschien dat we in Nederland denken, nou, het maken van een kunstwerk, dat is al zo moeilijk dat als de schrijver er iets bij gaat doen, dus hij gaat zich ook nog bemoeien met klassentegenstellingen of iets dergelijks. Dan moet dat wel in of afdoen aan de kwaliteit van het kunstwerk. En dan wordt hij een journalist.
Ja, ja. Daar zijn we het inderdaad niet mee eens. Hoewel het ook zo is. Kijk, zoals het in die recensie werd geschreven. Ja, als je literatuur schrijft over politieke thema's of over maatschappelijke onderwerpen die op het moment dat je een verhaal schrijft of een roman schrijft actueel zijn. Dan hoeft er naar mijn idee nog helemaal niet iets af te doen aan de literaire waarde van een boek. En dat is ook, denk ik, heel vaak gebeurd, ook met boeken die nou nog steeds gelezen worden als literatuur, hè, maar waarvan eigenlijk de hele politieke achtergrond inmiddels vergeten is. Bijvoorbeeld van een hele hoop Russische klassieke auteurs zou je eigenlijk hetzelfde kunnen zeggen. En die hadden ook een hele grote maatschappelijke betrokkenheid en die besteden daar ook heel veel aandacht aan hun werk. Alleen, ja, de meeste Nederlandse lezers bijvoorbeeld realiseren zich dat misschien niet meer. En die kijken nou, en die beschouwen nou het boek als alleen als een literair werk. En misschien ook zelfs wel als een werk wat alleen voor de kunst is geschreven.
Ja, ja. Nou, we besluiten vanavond om dat dogma van Laar pour Laar los te laten. In het boek komen we een heleboel maatschappelijke kwesties tegen in de vorm van een verhaal in de literatuur. Van een verhaal over hoe corruptie ontstaat eigenlijk. Hè. De persikkenboomgaard. Ik heb begrepen dat verschillende mensen in het publiek daar Turks mee hebben geleerd.
Dat was een hele klus.
Ja.
Daar hebben we allemaal Turks mee geleerd. Degene die Turks hebben gestudeerd.
Degene die hier in de zaal Turks hebben gestudeerd. Ja. Tot een levendige beschrijving van het leven in een vrouwengevangenis, bijvoorbeeld. Er komen allerlei thema's aan bod. Misschien kunnen jullie in vogelvlucht, kijken hoeveel tijd we hebben. Nou, het moet wel een vogelvlucht zijn, geloof ik. Maar iets zeggen over de taak van de schrijver, de taak van de Turkse schrijver en... Of de rol van een Turkse schrijver hoe die rol is veranderd in de loop der jaren. Ik heb het even over dat het in het begin Turkse literatuur ook vaak nationalistisch was.
Ja.
Ik herinner me ook een verhaal over een zeer moedige soldaat en hoe die de kracht van het en hoe, nou ja, goed, misschien dat je even kort die ontwikkeling kunnen schetsen.
Begin jij?
Ja. Om en om.
Ja,
om en om.
Om en om, nou ja.
Het nationalisme. Oh, de microfoon.
Het nationalisme. De Turkse geschiedenis, de gang van zaken in het toenmalige Osmaanse Rijk en daarop volgend de Republiek, was er een ook wel van... in vogelvlucht, een soort van identiteitscrisis. Het Osmaanse Rijk kende ontzettend veel etnische en religieuze minderheden... die ook hun stem wilden laten horen in steeds grotere mate. Het grote Osmaanse Rijk dreigt uiteen te vallen. Eventjes heel grove schetsen. En men dacht van er moet een bindmiddel komen... om dit alles bij elkaar te houden. En we moeten een identiteit creëren waar iedereen zich in thuis kan voelen die binnen de grenzen van dit Rijk en later binnen de grenzen van de Republiek Turkije woont. En dat zal zijn de Turkse identiteit, die dus niet zozeer aan etniciteit verbonden is, maar die gewoon aan Turk zijn. Het behoren tot de Turkse staat, natie. Of niet natie, want dat is geloof ik etniciteit, maar... En schrijvers hebben in het creëren van de identiteit, het opbouwen van de identiteit, een hele belangrijke rol gespeeld. Dat is bijvoorbeeld een taak van de schrijvers geweest. Dat liep wel zo ongeveer tot 1930.
Ja. Dus veel van die eerste verhalen in de bundel zijn dus nationalistisch getint, zou je kunnen zeggen. Die beschrijven de moed van de Turkse soldaat of dat soort...
Maar uiteindelijk, de nationalisme dat resulteerde in een Kemalisme, de ideologie van Atatürk, de stichter van de Turkse Republiek. Uiteindelijk, of in eerste instantie, probeerden Turkse, of veel Turkse schrijvers, natuurlijk lang niet allemaal, maar veel Turkse schrijvers de idealen van het Kemalisme ook te laten zien in hun literaire werk. Maar alle idealen die ideologie nastreefde, die lieten toch veel langer, of de realisering daarvan liet langer op zich wachten als gedacht. Dus er kwam ook steeds meer een kritische toon bij veel schrijvers. Nou, dat was eigenlijk wel de jaren 20, 30 en 40. Ja. En uiteindelijk werd die literatuur zo kritisch en ontstond er ook zoveel woeling eigenlijk op het platteland, gestimuleerd door allerlei onderwijshervormingen, dat er eigenlijk een eigen literaire stroming bijkwam, de dorpsliteratuur. En tot die tijd was het eigenlijk, ja, het is echt heel ingewikkeld om
het te doen. Het is misschien te veel. Ze moeten het boek kopen en zeker ook het nawoord lezen.
Want nou, in ieder geval wat ik nog wel even wilde zeggen, want kijk, in de, na de jaren 40 werd de Turkse literatuur, de Turkse politiek, maar ook de Turkse literatuur veel vormiger. En toen kreeg je ook de stroming van de vijftigers, zoals ze in de Turkse literatuurgeschiedenis heette.
Meneer Ertuğrul ook toegerekend.
Ja, inderdaad. Een andere gast. En dat laat eigenlijk ook zien een beetje waarom het wel heel erg kort door de bocht is om te zeggen dat Turkse